Zijn jullie al een beetje opgewarmd? Best koud vanochtend, hè? Ja. Was bij ons, toen ik in de auto stapte, was het -7. En toen ik hier aankwam, was het -4 of zo, gaf hij aan. En toen ik hier binnenkwam, was het een stuk warmer, maar ik had nog steeds even tijd nodig om op te warmen. Vanochtend gaan we kijken naar 1 Korinthe 12... En als u een Bijbel bij u heeft, dan is het denk ik een goed idee om die erbij te pakken. Dan gaan we dat zo lezen. En voordat we dat gaan doen, wil ik er eerst alvast een paar dingen over zeggen. Want is er iemand die zo weet, 1 Korinthe 12, waar dat over gaat? Daniel, ja, jij doet niet mee. Ja, daar een voorzichtige vinger. Gaat over de gaven van de geest. Ja, heel goed. Super. Dat is ook wat er in mijn Bijbel bovenaan staat, in zo'n kopje. Ik gebruik de Willibrord-vertaling. En daar staat boven de gaven van de geest. En ik denk, dat is ook zo. Het gaat ook over de gaven van de geest. En toch ook weer niet. Het zet ons een beetje op het verkeerde been, denk ik. En daar komen we vanzelf achter. Want als we beginnen te lezen in hoofdstuk 12, vers 1, dan staat er ook omtrent de geestelijke gaven, broeders en zusters, mag ik u niet in onwetendheid laten. Wie heeft daar een andere vertaling in plaats van geestelijke gaven? Geestelijke uitingen, oké. Okay. Leuk, die was ik niet tegengekomen. Gaven van de geest. Oh, dat staat erboven. Vele gaven, één geest. Ja. Wat hier eigenlijk staat in het Grieks, dat is ook omtrent het geestelijke. Of omtrent de geestelijke dingen. Want het is dan wel meervoud, zeg maar. Maar waar er verder in dit hoofdstuk staat dat het gaat om de gaven van de geest, daar wordt een ander woord gebruikt, namelijk de charismata. Terwijl het hier gaat, hier staat van ik wil u niet in onwetendheid laten over de geestelijke dingen. En dat plaatst het een beetje in een ander perspectief van wat is nou precies Paulus zijn insteek als hij gaat praten over, waar het uiteindelijk toch over gaat, over die geestelijke gaven, die gaven van de geest. En dan wil ik u nog een klein stukje context vertellen. Want de gemeente in Korinthe was een was in Griekenland. Het was niet een Joodse achtergrond en was dus ook niet monotheïstisch, ging niet over één god. Maar ze kwamen uit een achtergrond waar ze heel veel verschillende goden hadden. En elke god had zeg maar zijn eigen specialiteit. Je had de god van de vruchtbaarheid en je had de god van het genot en je had de god van de regen. Nou, weet ik, je had verschillende goden. God van de overwinning. En als je natuurlijk iets wilde bereiken, als je een vraag had aan een god, dan moest je wel naar de goede god toe gaan. Dus met andere woorden, als je een goede oogst wilde, dan moest je niet naar de god van de overwinning, maar naar de god van de vruchtbaarheid. En als je dus een overwinning had behaald, ja, dan moest je niet dank zeggen aan de god van weet ik wat, maar je moest naar de god van de overwinning danken, de god Nike. Nou, zo had je dus heel veel verschillende goden die elk hun eigen rol hadden. En vanuit die context wil ik nu dit hoofdstuk gaan lezen en kijken of we vanuit daar misschien wel een heel ander perspectief krijgen op dit hoofdstuk. Ook omtrent de geestelijke gaven, broeders en zusters, mag ik u niet in onwetendheid laten. Weet u nog hoe u als heidenen onweerstaanbaar tot de stomme afgoden aangetrokken werd? Daar heb je hem, die context van de afgoden. Daarom zeg ik u nadrukkelijk, niemand die onder invloed van de geest van God is, kan zeggen, Jezus is vervloekt. En niemand kan zeggen, Jezus is de Heer, tenzij onder invloed van de Heilige Geest. Er zijn verschillende gaven, maar de geest is één en dezelfde. Er zijn verschillende vormen van dienstverlening, maar de Heer is één en dezelfde. Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht, maar het is één en dezelfde God die alles in allen tot stand brengt. Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. Aan de een wordt door de geest een woord van wijsheid gegeven. Aan een ander een woord van kennis, krachtens dezelfde geest. Aan een derde door dezelfde geest het geloof. En aan weer anderen schenkt diezelfde geest de gave om ziekte te genezen. De kracht om wonderen te doen, de gave van de profetie, de onderscheiding van geesten, het vermogen om in talen te spreken of de betekenis ervan uit te leggen. Dit alles is het werk van één en dezelfde geest, die aan ieder zijn gave uitdeelt zoals hij het wil. Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel en alle lichaamsdelen, hoeveel ook, zijn samen één lichaam. Zo is het ook met Christus. Want wij alle, Joden en Grieken, slaven en vrije, zijn in de kracht van één en dezelfde geest tot één lichaam gedoopt en alle zijn wij doordrenkt van één geest. Een lichaam bestaat nu eenmaal niet uit één lichaamsdeel, maar uit velen. Veronderstel dat de voet zegt, omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam. Hoort hij dan niet tot het lichaam? En als het oor zou zeggen, omdat ik geen oog ben, hoor ik niet tot het lichaam. Hoort het dan niet tot het lichaam? Als het hele lichaam oog was, waar bleef dan het gehoor? En als het helemaal gehoor was, waar bleef dan de reuk? God heeft nu eenmaal de lichaamsdelen elk afzonderlijk hun plaats in het lichaam toegewezen, zoals hij het gewild heeft. Als zij allemaal samen één lichaamsdeel vormden, waar bleef dan het lichaam? In feite echter zijn er vele lichaamsdelen, maar is er slechts één lichaam. Het oog kan niet tegen de hand zeggen, ik heb je niet nodig, en evenmin het hoofd tegen de voeten, ik heb jullie niet nodig. Nog sterker, juist die lichaamsdelen die het zwakst schijnen te zijn, zijn onmisbaar. En die lichaamsdelen die wij beschouwen als minder eerbaar, eren wij des te meer. Onze minder edele delen worden daarom met grotere kiesheid behandeld. De andere delen hebben dat niet nodig. God heeft het lichaam zo samengesteld dat hij aan het mindere meer eer gaf, opdat er in het lichaam geen verdeeldheid zou zijn en lichaamsdelen eensgezind voor elkaar zouden zorgen. Wanneer één lichaamsdeel lijdt, delen alle anderen in het lijden. Wordt één lichaamsdeel geëerd, dan delen anderen in de vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u is van dit lichaam een onderdeel. Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld. Allereerst apostelen, vervolgens profeten, verder leraren. Voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen, te bestuderen, te besturen en in talen te spreken. Niet iedereen kan apostel zijn, of profeet, of leraar. Kunt u alle wonderen doen? Hebt u alle de gave om te genezen, in talen te spreken en uitleg te geven? Streef naar de hoogste gave. Maar eerst wijs ik u een buitengewoon voortreffelijke weg. En dan gaat Paulus verder over de liefde. Nou, tot zover. Eigenlijk gaat het dus nog verder met hoofdstuk 13... en vervolgens hoofdstuk 14, waar hij weer terugkomt bij die gave van de geest. Dus een aanmoediging om dat thuis even in zijn geheel te lezen nog. Nou, ik denk dat duidelijk is als we dit nu lezen, dit hoofdstuk, in één ruk door, met de context die we aan het begin gezien hebben, dat Paulus één punt heel duidelijk wil maken. En dat is, er is één geest, er is één God. En wat je ook ziet van God, er is één God. Ook al zie je verschillende dingen, het is één God. Dus het kan wel zijn dat in het lichaam van Christus dat er diversiteit is. Maar dat betekent niet dat er meerdere goden zijn of meerdere heilige geesten. Er is gewoon één God, één heilige geest. Dat is overduidelijk het punt wat hij wil maken. Je zou bijna zeggen, hij valt hier en daar wat in herhaling. Toch, als ik kijk hoe ik gewend ben dit stuk altijd te lezen, hoe ik het heb meegekregen en waar ik ook heel veel mensen over hoor spreken en waar ze zelfs over struikelen, is eigenlijk dat we ergens vast blijven hangen bij dat laatste deel, vers 29, van ja, kunt u alle wonderen doen, hebt u alle de gaven om te genezen, in talen te spreken en uitleg te geven. En we gaan het gedeelte als het ware lezen vanuit de wetenschap dat er één geest is. Want dat weten we nu eenmaal. We geloven in één God. Wij hebben helemaal niet dat we afgeleid worden door het feit van, oh, moeten we nu misschien nog een andere God erbij aanbidden of danken of wat dan ook. Nee, ons perspectief is heel duidelijk. Er is één God in wie we geloven. En we gaan het lezen. En de nadruk die verschuift dan eigenlijk niet meer zozeer, of die ligt dan niet meer zozeer op het feit dat er één geest is, maar komt veel meer op het feit te liggen van, oh, de één heeft die gave en de ander heeft de andere gave. En er ontstaat een soort fixed mindset. Nou, van, oh ja, de één heeft een gave om te genezen en de ander heeft een gave van profetie. Ja, en ik heb die gave niet, maar gelukkig geeft God zijn gave aan wie hij het wil en zoals hij het goed vindt. En daar hebben we het mee te doen. Maar gelukkig is het wel allemaal één en dezelfde God. Maar ja, die gave van die geest, ik ken dat niet zo, ik heb dat niet zo. God heeft dat aan andere mensen gegeven, want hij geeft het aan wie hij goed acht. Bij een oppervlakkige lezing kan je makkelijk tot die conclusie komen. Maar ik geloof niet dat het een terechte conclusie is. Zeker niet als we kijken hoe Paulus afsluit dit hoofdstuk, vers 31, streef naar de hoogste gave. Daar is dus helemaal geen ruimte voor een fixed mindset van, oh, nou, God heeft me dit gegeven en daar moet ik het mee doen, of God heeft me dit niet gegeven. Zo is het dan maar. Nee, Paulus die moedigt juist aan, streef naar de hoogste gave. Waar die ermee uitknalt, zeg maar. En dat zegt hij niet één keer, maar vervolgens in 14 vers 1, dan heeft hij het hele hoofdstuk 13 over de liefde gehad. En dan zegt hij, maak vooral werk van de liefde, maar streef ook naar de geestelijke gaven en allereerst naar de profetie. En denk je, ja, nou ja, wat zou hij daarmee bedoelen? Misschien moeten we dan toch iets minder fixed erin staan, wat minder het in vaste kaders omlijnen. Maar in 14 vers 39, aan het einde van zijn hele betoog over de gaven van de geest, daar staat, dus broeders en zusters, streef ijverig naar de profetie, zonder het spreken in talen te beletten. Dus als we kijken naar het grotere geheel, dan is het absoluut onmogelijk om te zeggen van ja, God heeft het aan de een gegeven en aan de ander niet. En dat is waar we het mee moeten doen. Paulus die geeft ons heel duidelijk de aansporing. Streef ernaar, strek je ernaar uit. Want God wil het je wel geven. Maar het is soms ook een leerproces. En iets waar we ons voor moeten inzetten. Om dat te ontvangen, om dat te leven. Ik geloof zelfs dat het niet zozeer is van dat we het nog van God moeten ontvangen, maar dat op het moment dat God ons een nieuw geboren geest gegeven heeft, dat we al die gaven van de geest al hebben ontvangen. Alleen is het vaak veel meer de kwestie dat we zelf moeten leren hoe we daarmee omgaan en hoe we dat in de praktijk leren brengen. Alsof God het, zeg maar, ons het gereedschap al gegeven heeft, maar we moeten dat gereedschap soms wel oppakken en leren hanteren. In een andere lezing, wat ik heel vaak heb gehoord, is dat we, wat staat in vers 17, vers 15, veronderstel dat de voet zegt, u weet het wel waar het staat, als u het terugleest. Nee, zo van, ja, de een is nou eenmaal een hand en de ander een voet. En dat betekent dus dat we niet naar iemand anders kunnen kijken om te zeggen van, ja, maar jij bent maar een voet, dus jij hoort niet bij het lichaam. En dus dat we ons niet boven de ander mogen plaatsen. En dat is inderdaad wat er staat. Dat is wat Paulus zegt, van ja, ook dat andere deel, wat anders is dan wij, dat hoort er ook bij. Dat is ook een deel van het lichaam van Christus. Maar voordat Paulus daarop komt, zegt hij het andersom. Hij zegt van ja, de een kan niet tegen de ander zeggen, of je kan niet tegen jezelf zeggen, ik hoor niet bij het lichaam. Dus, En dat is inderdaad in vers 15. Veronderstel dat de voet zegt, omdat ik geen hand ben, hoor ik niet tot het lichaam. Ja, hoort die er dan niet bij? Nee, die hand hoort nog steeds bij het lichaam. Dus waar we geneigd zijn om te denken van ja, we moeten de ander niet boven onszelf plaatsen, begint Paulus hier met te zeggen van ja, maar je kan jezelf ook niet onder de ander plaatsen en zeggen van ja, maar de ander die heeft die gave van de geest of die ander heeft de gave van profetie en dat is de grote man Gods waar God alles door doet. Nee, omdat jij zelf een andere plek in het lichaam hebt, betekent dat niet dat je niet een deel van het lichaam bent. En betekent dat dus ook niet dat je niet dezelfde geest hebt ontvangen. Want zeg maar die grote man Gods die op het podium staat en allerlei wonderen doet, die heeft dezelfde geest als jij die misschien denkt van ja, welke plek heb ik eigenlijk in het lichaam? Hoor ik er wel bij? God heeft mij niet zo rijkelijk bedeeld met de gave van de geest. Dus ik geloof dat hier allereerst de oproep en de verantwoordelijkheid voor ons ligt, dat Paulus zegt van, hé, maar je hoort erbij. En het lichaam van Christus heeft je nodig. Je kan je er niet uit onttrekken. Want je bent tot opbouw van de ander. En we mogen die verantwoordelijkheid niet zomaar bij anderen neerleggen. Want dan krijg je dus inderdaad, als een heel groot gedeelte van het lichaam zich onttrekt van zijn verantwoordelijkheid om te opereren in de gaven van de geest en het koninkrijk van God te verkondigen aan de wereld, dan ontstaat inderdaad de situatie dat er andere mensen een veel te grote hoeveelheid werk doen en worden gezien als de grote profeet of de grote held in geloof. En ik geloof niet dat dat is wat de bedoeling is. Ik geloof dat God ons allemaal een plek heeft gegeven en waar hij ons bekrachtigd door zijn geest wil gebruiken om het koninkrijk te brengen. Dus de tekst zegt wat mij betreft eerder, plaats jezelf ook niet buiten het lichaam. In plaats van dat je alleen bezig bent met de ander niet buiten het lichaam te plaatsen. Samenvattend zou je zeggen van, ja, als de geest er is, als Gods geest ergens aan het werk is, dan kan je dat zien door middel van bepaalde uitingen, door middel van bepaalde manifestaties, doordat de geest zich openbaart. En als je dus verschillende uitingen van de geest ziet en bepaalde gaven, dan zie je dat omdat de geest van God er aan het werk is. Je ziet het dan niet omdat iemand een speciale gave heeft, nee, je ziet het omdat die ene geest van God actief is. En wat wel leuk is om daarbij te bedenken, als je al het idee zou hebben van ja, maar ik ben nog niet zo heel ver in geloof en die gave van de geest, dat vind ik lastig. Ik ken dat niet met profetie of genezing of bestuur, want dat is ook een gave van de geest, hè, dat noemt Paulus ook. Als je dan denkt van ja, ik ken dat allemaal niet zo en ik voel me daar nog te jong in mijn geloof. Ik ken God nog niet goed genoeg. Dan is het leuk om te bedenken wat voor gemeente de gemeente van de Korintiërs was. Want aan het begin van deze brief, in hoofdstuk 2 en 3, geeft Paulus de Korintiërs er aardig van langs vanwege hun kinderlijk geloof nog. Hij zegt, jullie zijn nog steeds niet volwassen in geloof geworden. Want als jullie zeggen van de een is van Paulus en de ander van Apollos, ja, is dat dan niet al te kinderlijk? En hij zegt, ik wilde dat ik jullie goed onderwijs kon geven, dat ik jullie vast voedsel kon geven, maar jullie zijn er nog steeds niet aan toe en ik moet jullie melk geven. Ik moet jullie nog voeden als een baby. En kennelijk, terwijl Paulus dat zegt, ik moet jullie nog voeden als een baby, opereert die gemeente in Korinthe al helemaal in de volheid van alle gaven van de geest. Want al die gaven, die zijn er al. En dat is interessant. Dat het dus niet afhangt van de mate van geestelijkheid of groei, maar dat die gaven er gewoon al zijn. Dat God ze gewoon al gegeven heeft en dat die mensen ze ook al gewoon gebruiken. Dat er al genezing is, dat er al profetie is, dat er al tongentaal is. Al die dingen, ze zijn als vanzelfsprekend. Vervolgens gaat Paulus wel uitleggen van, hey, wat is nu een handige manier om daarmee om te gaan? Wat is wijs? En hij stuurt ze daarin bij. Maar mocht u dit lezen en denken van, nou, dit is wel gevorderde kost. Nou, dat is niet. Dit is voor beginners. Nou, hoe zit het dan met de gaven? Want ik denk dat we ook allemaal wel herkennen dat het soms wel uitdagend is. Van ja, hoe brengen we dat dan in praktijk? En ik noemde net al even van, ja, op het moment dat we ons leven aan God geven en we ontvangen van hem een nieuwe geest, we worden opnieuw geboren, dan hebben we eigenlijk het hele pakket van hem al ontvangen. Als we in Efeze 1 lezen, daar zien we dat Paulus schrijft van, ja, we zijn in Christus zijn we gezegend met alle geestelijke zegeningen. Dus dat betekent niet dat er nog een aantal achtergehouden zijn, die voor een later stadium zijn. Nee, God heeft ons alles al gegeven. In Colossense 2, daar schrijft Paulus dat door de Heilige Geest, de Geest in ons woont, die Christus uit de dood heeft opgewekt. En dat in hem de hele volheid van God in ons woont. Dus dat betekent dat er niet een half package is. De Geest van God woont in ons en met dat de Geest van God in ons woont, hebben we alles wat we nodig hebben. En dat betekent dus ook dat ik geloof dat iedereen die gave van de geest die Paulus hier in dit hoofdstuk noemt, in praktijk kan brengen. Dat iedereen zieken kan genezen, dat iedereen kan profeteren, dat iedereen in tongen kan spreken, dat iedereen kan onderwijzen, dat, noem maar op, dat iedereen kan besturen. Maar nou is de vraag, het feit dat je dat kan, betekent dat dan ook dat het je gave is? En laat ik een voorbeeld noemen. Ik moet even kiezen welke. Een tijdje geleden toen was er iemand, een jonge vrouw, en zij had kanker. Of een vorm daarvan in ieder geval. En ze wilde heel graag naar een genezingsdienst toe. En ze was dat vanuit haar achtergrond helemaal niet gewend. Ze kende dat totaal niet. Maar ze had volgens de dokters nog enkele weken te leven. En ze had zoiets van, ja, maar ik lees er wel over in de Bijbel en ik ben er niet bekend mee. Dus ik wil dan toch daar naartoe. Helaas voor haar was het in de zomervakantie en hadden de genezingsdiensten een zomerstop. Dus met andere woorden, degene die zeg maar de gave van genezing heeft, dat zijn de mensen die daar onderwijs over geven en die dat veel in praktijk brengen en bediening in hebben en ook zulke diensten organiseren waar mensen naartoe kunnen komen om mensen te genezen. Maar op het moment dat er niet iemand in de buurt is die de gave van genezing heeft, dan is het heel belangrijk dat er iemand anders is die gewoon vol is van de Heilige Geest en zegt van, ja, ik heb misschien de gave van genezing niet, maar ik kan wel genezen, ik kan wel voor je bidden. En helaas moet ik er eerlijk bij zeggen, wij zijn toen met haar in contact gekomen, we zijn naar haar toe gegaan en gezegd van, we gaan voor je bidden. En het heeft niet geleid tot het resultaat dat we hadden gehoopt. En dat heeft bij mij eerder iets losgemaakt, dat ik dacht van, oh, maar als iemand is overlijdt nadat ik voor diegene gebeden heb, hoe belangrijk is het dat ik me uitstrek naar die gave van genezing? Want ik wil het niet nog een keer meemaken, dat ik voor iemand bid en dat die vervolgens een paar weken later overlijdt. Die conclusie heb ik veel eerder getrokken dan dat ik dacht van, ja, maar God geneest niet of zulke soort gedachten die helemaal niet helpend zijn. Maar het is dus belangrijk om te zien van ja, ook al heb je de gaven niet, dat betekent niet dat je niet een bepaalde autoriteit hebt. Dat betekent niet dat je de Heilige Geest niet hebt. Er zijn heel veel mensen die willen het evangelie aan iemand uitleggen. En die zeggen, ja, nou, dit is ongeveer wat ik geloof. Maar weet je, ik neem je wel een keertje mee naar mijn kerk waar ik naartoe ga. En misschien kan de voorganger, die kan dan wel even uitleggen en je vragen beantwoorden. Ik geloof dat op het moment dat je dat iemand met bepaalde vraagstukken worstelt, dat het best kan zijn dat je zegt van oké, ik ga naar iemand toe die de gave heeft om bepaald onderwijs te geven aan iemand. Maar dat betekent niet dat we niet allemaal kunnen onderwijzen wat het evangelie inhoudt en wie God is op het moment dat het nodig is en dat iemand daar een vraag voor heeft. Want we hebben de Geest in ons en die leidt ons in alle wijsheid. Die leidt ons naar het hart van de Vader. Die laat ons zien wie de Vader is. Dus als die Geest in ons is, dan kunnen we dat ook aan anderen vertellen. Heb je dan de gave van onderwijs? Nou, niet per se. Maar op het moment dat je daarin gaat verdiepen en denkt van hé, maar ik krijg steeds meer mensen naar me toe die allemaal vragen hebben. En ik merk dat ik het leuk vind om daarin te duiken. En die vragen te beantwoorden. Nou, dan durf ik te zeggen, dan duurt het niet lang en dan heb je de gave van onderwijs. Want dan heb je een verlangen om mensen te onderwijzen. En je gaat ermee aan de slag en Gods Geest bekrachtigt dat en je hebt de gave van onderwijs. Maar waar begint het? Met uit te stappen en te zeggen van, hé, ik weet even niet wat ik hiermee moet misschien. Dit is misschien wel voor het eerst. Maar ik geloof dat ik de Geest heb, dat de Geest mij inzicht geeft, dat de Geest mij kracht geeft. En of dat nou inderdaad een gedachte is waarvan je denkt van, nou, ja, die was er ineens. Of dat er een groot bovennatuurlijk iets is van een wonder van genezing of een ander soort wonder. Dat maakt dan niet uit, denk ik. Dus de gave, die volgt veel meer de bediening die je hebt. En ja, als je niet in een bediening hebt om een bepaalde groep of beweging of organisatie te besturen, ja, dan hoef je ook de gave van bestuur niet te hebben. Die heb je dan niet zo heel hard nodig. Maar ik geloof dat als God je dan vervolgens roept om dat te gaan doen, dan geloof ik ook dat God je de gave van bestuur gaat geven. Door zijn Heilige Geest. En een in vers 28, dat is dan nog wel goed om er even bij te pakken. Vers 28 en 29. Nu heeft God in de gemeente allerlei mensen aangesteld. Allereerst apostelen, vervolgens profeten en verder leraren. Voorts is er de gave om wonderen te doen, te genezen, te helpen, te besturen en in talen te spreken. En dan staat er in mijn vertaling, niet iedereen kan apostel zijn of profeet of leraar. Kunt u alle wonderen doen? Hebt u alle de gave om te genezen, in talen te spreken en uitleg te geven? Nou, als je dat leest, dan denk je, hé, nou heb je net wat gezegd over dat we het toch allemaal kunnen. En nou zie ik hier eigenlijk dat er toch staat dat we het niet allemaal kunnen. Hoe zit het nou? Kijkend naar wat er letterlijk staat, moet ik u eerlijk zeggen dat het best wel een complex tekstgedeelte is om te vertalen. Want wat er eigenlijk letterlijk staat, is niet allen apostel, niet allen profeet, niet allen leraar, niet allen wonderen, niet allen genezingen doen, niet allen spreken in talen. Dat is wat er staat. En dan is het best wel lastig om te zeggen van, hé, maar wat bedoelt Paulus nou precies? Wat voor soort vragen stelt hij nu? En is dat dan een retorische vraag? Of is het een hij zou ook kunnen vragen van, maar is dat dan nog niet zo dat niet iedereen het kan? Ik weet het niet. Ik wil er niet grote conclusies aan hangen aan dit vers. Waarom niet? Omdat het antwoord dat hij daarop geeft, is streef naar de hoogste gave. Dat is het antwoord dat hij op al die vragen geeft. En dat is hetgene waarvan ik weet, dat geeft mij heel veel richtlijn van hoe moet ik deze tekst lezen en hoe moet ik zelf ermee omgaan. Waar mag ik me naar uitstrekken? Nou, om meer en meer in die gaven van de geest te wandelen. Nou, hoe doen we dat? Hoe streven we dan naar die werking van de geest in ons leven? Ik denk dat het begint met een heel simpel ding. En dat is vaak heel moeilijk. Simpele dingen zijn vaak het moeilijkst. Maar dat is dat we geloven dat we het al hebben ontvangen. Dat we geloven, nou helemaal eerst zou ik moeten zeggen van je moet beginnen met je leven aan Jezus geven en hem de Heer van je leven maken, als je dat nog niet gedaan hebt. Want op dat moment dat je dat doet, dan maakt hij je rein, dan maakt hij je rechtvaardig, dan maakt hij je heilig. En dan maakt hij jouw geest een nieuwe geest die één is met zijn geest. En op het moment dat je dus beseft en gelooft wat er gebeurt, op het moment dat je dat gedaan hebt, en als je dat al eerder gedaan hebt, maar je hebt het nog niet beseft, dan is het een heel mooi moment om nu te gaan zien van, hé, maar wat betekent dat dan, wat ik toen gedaan heb? En dan kan je alsnog die zegen daarvan gaan ervaren op een nieuwe manier. Maar dat is dus dat God je één heeft gemaakt met hem. En als we één zijn met hem, dan is het al veel minder moeilijk om te geloven dat je naar een ziek iemand toe kan lopen en de handen op kan leggen en dat hij geneest. Met alle leerprocessen van dien, laat ik dat er ook bij noemen. En juist omdat dat vaak leerprocessen zijn, hebben we denk ik ook heel erg nodig dat we een veilige cultuur hebben met elkaar. En ik merk dat het, als het gaat om hoe de Heilige Geest werkt, en als het gaat om bovennatuurlijke dingen, dat we heel snel een stukje angst hebben van, oh, maar dan moet het ook wel allemaal goed gaan. Dan mogen we geen fouten in maken. Fouten maken vinden we sowieso moeilijk, maar als het om geestelijke dingen gaat, vinden we het nog veel moeilijker om fouten te maken. En dat werkt heel verlammend. En het is zo belangrijk dat we leren om fouten te maken zelf en dat we ook anderen de ruimte geven om fouten te maken. En dat als er dus iemand zegt van, hou, ik weet het niet zo goed, maar ik heb het idee dat ik een woord van de Heer heb ontvangen. Ik heb het idee dat God dit of dat tegen je wilt zeggen. Ja, dan kunnen we zeggen van, nou ja, sorry, maar dat is echt je vlees. Dat is, hoe haal je het in je hoofd om dat te zeggen? Dat is gewoon vleeselijk. Het is niet van de geest. Het is in strijd met wat er in de Bijbel staat. Geen goede geest. En door alle veroordelingen zal zo iemand het wel uit zijn hoofd laten om nog één keer dat te proberen. Maar we kunnen ook met elkaar in liefde, en dat is precies waarom Paulus vervolgens in 1 Korinthe 13 verder gaat met de liefde. We moeten in liefde leren opereren, juist als het gaat om de gaven van de geest. En als iemand een woord van God heeft ontvangen en we toetsen het met elkaar, dan kan het zijn van, nou, hey, we hebben het getoetst, maar we merken, nou, er zit misschien wel iets bij wat in je eigen gedachten speelt. Dus ga weer terug naar God en ga proberen te ontvangen wat hij tegen je wilt zeggen. Dat we elkaar daarin de ruimte gunnen om fouten te maken. En dat we elkaar ruimte geven om te leren. Er is heel veel veiligheid voor nodig. Nou, en vervolgens, als die veiligheid er is, dan moeten we dus ook gaan oefenen. En wij doen het wel eens met een groepje vrienden. Dat we zeggen van, hey, zullen we gewoon eens gaan oefenen? Dat we gewoon oefenen in bidden voor genezing. En dan zeggen van, nou ja, waar heb je nog last van? Waar is er in je lichaam nog iets wat niet helemaal goed is? Nou, dan gaan we daar gewoon voor bidden. En soms dan hebben we ergens voor gebeden en dan gebeurt er niks. En ja, nou ja, maar we hebben geoefend daarmee. En we leren aldoende. En we geloven dat God ons daarin leidt. Maar we hebben ook echt fantastisch mooie dingen zien gebeuren. Gewoon omdat we zeiden van, hé, laten we de tijd nemen om te oefenen in het bidden voor genezing. En dat een kromme rug in één keer weer recht staat, of dat een been aangroeit, of dat een knie herstelt, of dat een reuma weggaat. Sorry? Oh, was. Oh ja. Ja. Nou, dat is interessant. Dat heb ik nog niet meegemaakt. Maar ik denk dat het belangrijk is om tijd te nemen om te oefenen. En een tijdje geleden zat ik in een restaurant in Frankrijk. En ik had een beetje een lange dag gehad en ik was er een beetje zat van. En ja, ergens de verleiding die er dan toch is, is dat je gaat zitten, je pakt de kaart en je zoekt wat uit. En denk je, nou goed, ik zit hier toch alleen. En je gaat je internet checken en je denkt, van, nou, krantje lezen. En ik was daarmee bezig en ik dacht van, ja, ik heb de Heilige Geest in me wonen. Ik kan ook kijken of ik hier iets kan betekenen. Of ik het Koninkrijk van God hier kan brengen. Ik denk, ik doe hem weer weg. En ik ben stil en ik zeg, Heer, ja, ik heb geen idee wat. Er waren ook helemaal niet veel mensen. Zeg het maar. En ik keek naar die serveerster en ik zeg, Heer, is er iets wat u met haar wilt? Wat ik kan zeggen tegen haar? En in één keer schiet er in mijn hoofd van, ze is haar moeder kwijt. Dus ik denk, ja, Heer, dat zal wel. En ik denk, ja, dat vind ik wel heel ingewikkeld. Ik heb God vaak gebeden van, Heer, als u mij profetieën of woorden van kennis geeft, ik wil graag leren dat het concreter wordt. Want ja, al die vage dingen, dan kunnen mensen zeggen, ja, dat geldt voor iedereen wel in meerdere of mindere mate. Dan is het zo'n trucje of zo. En ik denk, nee, ik wil echt dat God me concrete woorden gaat geven. Nou, toen kreeg ik dat concrete woord van God. Toen zei ik, ja, Heer, dit is te concreet. Want dit is zo concreet dat de kans dat ik ernaast zit is wel heel groot. Als je een schot hagel hebt, dan heb je meer kans dat je wat raakt dan ja, als je scherpschutter, ja, als je dan net ernaast zit met één kogel. En uiteindelijk, ja, ik heb daar mijn pizza zitten eten en zitten worstelen van, ja, wat moet ik hier nou mee? Ja, het is vast iets van mezelf. Ja, Heer, is het toch van u? Nee, het is vast iets van mezelf. En ik denk, nou ja, zei ik, op een gegeven moment, ik heb mijn pizza op en ze komt het bord ophalen. Ik zeg, ja, misschien een hele vreemde vraag, maar ben je onlangs je moeder verloren? En ze verstijft en ze kijkt me aan en ze zegt, ik krijg helemaal kippenvel, maar hoe weet je dat? Ik zei, nou, ik weet het niet, maar ik had het idee dat God dat tegen me zei, dat zo was. En dat hij je tranen heeft gezien en dat hij wil zeggen dat hij heel veel van je houdt. En dat hij ook in deze periode daar met je mee wil gaan en dat hij op zoek is naar je hart. En ze was helemaal verbouwereerd en ze stond met haar mond open. En ik eigenlijk ook. Ik dacht, wat is dat? Wat zeg ik nou allemaal? Wat gebeurt er nu? En ik heb, nou ja, dat eigenlijk heel kort aan haar mogen meegeven. En nou, toen ik wegging, toen heb ik zelf een klein feestje gevierd. Dat ik dacht van, wauw, God, wat is het gaaf dat u zo mensen persoonlijk op het oog heeft. En dat u mij ervoor gebruikt om dat te doen. En toen besefte ik me ook, ja, maar als ik niet mijn telefoon aan de kant had gelegd, dan had ik dat woord van God nooit ontvangen. Dan was ik lekker in mijn eigen wereldje gegaan. Dus het begint wel ergens met een keuze maken van, hé, waar stel je je voor open? En ik heb me ook beseft, ja, er was ook een groot risico geweest dat het wel een gedachte van mezelf was. En dan had die vrouw gedacht van, wat zeg je nu? Geen idee waar je het over hebt. En dan, ja, ik ben een beetje aan het oefenen of zo. Ik leg het vaak wel eerlijk tegen mensen. Ja, ik ben aan het oefenen met Gods stem te verstaan. En ja, zeg maar of ik het goed heb. En dat had ik dus een dag later. Want ik dacht van, in al mijn enthousiasme. Ik dacht van, nou gaaf, God geeft me woorden van kennis. En ik was ergens anders. En ik dacht van, nou Heer, zeg het maar. En ik weet nog niet eens meer wat het was. Maar ik ging naar die vrouw toe. Van, is het dit of dat? Ze zegt, nou, nee, geen idee waar je het over hebt. Oké. En ik denk dat we die gaven van de geest, we moeten ze minder heilig maken. En dat bedoel ik niet negatief, maar we moeten durven daarmee te oefenen. We moeten durven fouten te maken. En zolang we oprecht zijn, geloof ik dat we daarmee mogen experimenteren. Als ons verlangen is om God daarmee te dienen, om zijn koninkrijk te bouwen, om mensen te dienen. Dat is ook iets wat Paulus in dit gedeelte steeds teruggeeft. Van, je hebt die gaven om elkaar te dienen. Het is voor elkaar. En een laatste aspect wat denk ik belangrijk is bij het oefenen. En dat is iets wat we ook hebben. Wij komen vaak met een groep Toen we in Amersfoort woonden, we zijn verhuisd, maar toen we in Amersfoort woonden, kwamen we elke week bij elkaar, elke zondagavond. En wat we dan gewend zijn, is ook om elkaar verantwoordelijkheden te geven, zeg maar. En dat betekent, kijk, ik ben de laatste tijd heb ik me steeds meer geoefend om te bidden voor genezing. En ik heb er hele mooie dingen in mogen zien. En wat de neiging snel is, is dat als er dan iemand was die hoofdpijn heeft, omdat ze zeggen, nou kom maar, ik zal wel voor je bidden. En dat moeten we dus niet doen. Want dan is dat namelijk altijd dezelfde die voor genezing bidt. En we hebben met elkaar gezegd, nee, wij willen daar als groep willen we daar anders mee omgaan. En wat doen we nu? Een paar maanden geleden was Marjolein, mijn vrouw, die was er. En ik was thuis bij de kinderen. En er was iemand die zei van, ja, ik heb hoofdpijn. En dat komt, ja, mijn ogen, die aan het eind van de dag zie ik niet meer scherp. En dan heb ik een soort waas voor mijn ogen. En ik ben dan naar de opticien geweest en ik moet een bril. En dat gaat misschien helpen, maar ik heb nu heel erg hoofdpijn. En Marjolein die zei van, nou ja, wie wil er voor bidden? Wie heeft er nog nooit voor genezing gebeden en wie wil er voor haar bidden? Nou, toen was er iemand die zei van, nou, ik wil dat wel doen. Nou, dus toen voor gebeden en toen voelde zij de hoofdpijn, voelde ze verplaatsen, zeg maar. Dus het kwam naar één plek en dan merk je, dan ben je met elkaar een team. En toen had Marjolein, die had een woord van kennis, dat ze zei van, het zit hier in je hoofd. En toen zei ze, ja, dat is precies, het verplaatst daar naartoe. Nou, en toen weer voor gebeden en de waas voor de ogen was weg, de hoofdpijn was weg en ze heeft geen bril nodig. Dus prijs de Heer voor dat. Maar wat hebben we vervolgens gedaan? Toen zei iemand, ja, ik heb eigenlijk ook nog wel wat om voor te bidden. En dat was, een scoliose, zo'n S in de rug. Een kromme rug. En degene die net genezen was en nog nooit voor genezing had gebeden, die hebben gezegd van, nou, misschien jij bent net genezen, misschien wil jij dan voor haar bidden. En op die manier dat met elkaar uitdelen en juist niet alles zelf oppakken, maar te zeggen van, hey, maar wie kunnen we in zijn of haar kracht plaatsen? Een tijdje geleden waren we ook met elkaar aan het bidden voor beelden, voor profetieën, bemoedigingen. En ik had echt zoiets van, ja, dit wordt echt gaaf, we gaan weer met elkaar zo'n avond hebben. Heer, wat voor mooie dingen gaat u doen vanavond? En ik was al helemaal on fire, zeg maar. En nou, ik werd stil en ik zeg, Heer, geef me maar een beeld of wat kan ik tegen diegene zeggen? En het was stil. Ja, Heer, maar ik geloof dat u een sprekende God bent. Ik geloof dat u echt wat tegen deze persoon wilt zeggen. Wilt u het tegen me zeggen? Wat kan ik met die persoon delen? En het was stil. En toen nog een keertje. En toen hoorde ik dat de Heer zei van, nee, ik spreek ook wel, maar vanavond ga ik het door de andere mensen doen. Oké, dat is cool. Dus ik ben achterover gaan staan en wel meegebeden, maar zeg maar in de houding wat meer achterover van, oké, dan hoeft het vanavond even niet door mij. En God die zei dat tegen me, van ja, ik ga het door anderen doen. En de een na de ander, die kregen allemaal beelden. En het hield niet op. En mensen die nog nooit een beeld hadden gehad, die hadden een beeld voor die persoon. Wat echt hele mooie bemoedigingen waren. En als we het dan hebben over vers 11 in hoofdstuk 12. Dit is alles het werk van één en dezelfde geest die aan ieder zijn gaven uitdeelt zoals hij het wil. Dan geloof ik dat hij dat ermee bedoelt. Dat op die avond God zei van, hé, maar ik heb jou al een aantal keer gebruikt daarvoor. En nu zie ik anderen in deze groep die ook tot zegen mogen zijn. En ik wil nu hun gebruiken om tot zegen te zijn van deze persoon. En ik zie het dus niet als een beperking van, oh, God geeft die gave aan wie hij wil en de ander die heeft het niet. Nee, ik denk dat het per situatie verschilt van, hey, die, in deze situatie wil ik deze persoon gebruiken. En zo herinner ik me ook een verhaal dat ze met elkaar de straat op gingen om voor mensen te bidden voor genezing. En er stond een dakloze en ik weet niet meer wat precies het probleem was, maar die had ook een fysiek probleem. Die had ergens pijn. En iemand ging daar naartoe om te bidden. En er gebeurde niks. En nog een keer bidden en er gebeurde niks. En er gebeurde nog een keer. En een aantal keer gebeden. Geen genezing, niks. Ik zei, oké, fijne dag verder. Dan ga je verder. En later kwamen ze bij elkaar. En toen vertelde iemand, ja, zoiets moois meegemaakt. Ik heb nog nooit voor genezing gebeden. En toen zag ik daar een dakloze staan en die had daar en daar pijn. En ik bad ervoor en het was in één keer was het genezen. En toen dacht die ander van, wacht eens even. Dat was die persoon waar ik voor gebeden had en er gebeurde niks. En alsof God zeg maar dat wonder gegeven heeft aan die persoon die het nog niet eerder had meegemaakt. God die had bedacht van, maar er komt straks nog iemand langs en die kan dat wel doen. En dat is mooi, de rijkdom waarmee God werkt en de volheid van zijn kracht waar we in mogen wandelen. En ik hoop dat het ons aanmoedigt en enthousiasmeert om ermee aan de slag te gaan. En om niet te zeggen van, die gave van de geest, die vind ik een beetje spannend, dat is voor een ander deel van de gemeente. Er zijn in deze gemeente wel een aantal mensen die dat kunnen en God heeft mij een andere rol gegeven. God heeft ieder een eigen plek gegeven, maar dat betekent niet dat deze dingen niet voor jou zijn. Streef naar de hoogste gaven en we hebben de kracht nodig om discipelen te maken. Jezus heeft ons uitgestuurd om discipelen te maken, maar hij zegt ze nadrukkelijk, wacht totdat je de Heilige Geest hebt ontvangen. We kunnen niet zonder de kracht van de Heilige Geest. En we kunnen niet zonder dat de Geest zich ook op deze manieren manifesteert, in ons en door ons. Dus ik hoop dat we dat met elkaar meer en meer mogen leren en oefenen en in praktijk brengen. Amen.